Naar 1 Samuel 16 gaan wij weer. Waar zojuist David gezalfd was tot koning. Uit de oliehoornen was daar dat de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dat is vers 13. En dan meteen vers 14. En de geest des Heren week van Saul. Want die twee dingen hangen uiteraard met elkaar samen. Historisch zowel als profetisch. Maar bovendien staat er dan in een boze geest van de Heren verschrikte hem. Daar heb ik vorige keer uitgebreid over gehad. Dacht ik, uitgebreid genoeg vond ik eigenlijk. Dus toe maar. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar dan moeten we meteen begrijpen waar we mee te maken hebben, niet alleen met deze geschiedenis, waarvan ik altijd zeg, nou ja, de geschiedenis zelf is natuurlijk niet al te verheffend. Het is weliswaar een zeer belangrijke gebeurtenis geweest, omdat de zalving van David zijn uitwerking heeft tot vandaag en tot in alle eeuwigheid. Omdat het de instelling is feitelijk van het Davidische koningshuis, met alles wat erbij hoort met betrekking tot de Messias als de zoon van David, met een eeuwig koninkrijk. Maar ja, dat is pas letterlijk aan de orde in 2 Samuel 7. Dus dan kun je uitrekenen wanneer we daar aan toekomen. Kan nogal even duren. Maar voor de rest, ik kan me zo voorstellen dat mensen moeite hebben met de Bijbel en zeggen, hoe moet je nou met al die verhalen? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ja, dan krijg je dat de Heere laat die Samuel een koning zalven. En dat gaat dan weer niet goed met die koning. Die weet zich niet te gedragen. Maar ja, hij was op democratische wijze gekozen. En ook op ook van bovenaf, zal ik maar zeggen, werd hij gekozen. Van beide kanten, dus beter kan je het niet hebben. Maar het kwam dan toch niet helemaal goed met die man. Hoewel hij van huis uit toch een boel mee had, hebben wij begrepen. Maar was een imponerende man en hij kon ook wel wat. Maar het gaat dan fout en dan zegt de Heer tegen Samuel, nou, laat me zitten, weet je wat, ik kies wel een andere koning, ga er maar weer eens een opzoeken. En zoiets van, heeft de Heer dan het verkeerd gedaan in eerste instantie? Of probeert hij ook maar wat uit? Of heeft hij de werken van Plato niet gelezen over hoe je een staat moet inrichten? Of de Mozaïsche wet niet, waar staat hoe dat zit met die koningen enzovoort. Dus ik kan me voorstellen dat je dan aardig in verwarring raakt. En ik blijf dus altijd volhouden, dat is mooi, die geschiedenis. Ik geloof er letterlijk in tegenstelling tot vele anderen dan. Maar absoluut. Maar dat de dingen gaan zoals ze gaan en dat de Heer ze regelt zoals hij ze geregeld heeft, het is natuurlijk in hoge mate omdat het uitdrukking geeft aan heel andere, veel hogere waarheden feitelijk. Dat wil zeggen, al die geschiedenissen zijn te beschouwen als metaforen, van mijn part, als gelijkenissen, als profetieën, als illustraties. Ik weet nooit welk woord daar het meest geschikt voor is. Daarom gebruik ik ze allemaal maar. Dan hoef je ook niet een speciaal vakje daarvoor te kiezen. Maar het is natuurlijk profetisch van aard. En ik denk dat ik al wel gezegd zal hebben, ja, die Saul, dat is, ja, de Saul is een beeld van de wet. Door de Heer gegeven, de Mozaïsche wet heb ik het over, door de Heer gegeven. Trouwens op democratische wijze, want het volk zei, ja, dat is goed. U weet wel de bekende vraag die van wat is hierop uw antwoord, was de vraag. En toen zei het hele volk, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Doe dat maar, is allemaal goed. En zoals zo vaak komt er dan niks van terecht. Dat is de geschiedenis van Israël. Maar de figuur van Saul geeft daar in de praktijk uitdrukking aan. Ja. En mocht je die wat abstractere en academische waarheden niet zo goed herkennen, dan herken je ze toch in de persoon van Saul. Het begint goed, heeft alles mee van huis uit, maar het eindigt, laten we zeggen, beroerd. Eigenlijk is dat de wet van Murphy. Maar alles wat goed begint, eindigt slechter, dat weet je. Dat is een variant op de wet van Murphy, een toepassing daarvan. Maar zo gaat dat nou eenmaal. En halverwege de heerschappij van de wet kondigt de heer aan een nieuw verbond. Letterlijk zelfs, want de letterlijke term nieuw verbond stamt inderdaad uit Jeremia 31. Komt daar voor het eerst voor. De gedachte niet, die komt eerder voor, maar dan moet je wel opletten. In Genesis moet je dan wel goed opletten of dat helemaal gaat lukken, weet ik nooit zeker. Want wij hebben het Nieuwe Testament en wij lezen het Oude in het licht van het Nieuwe. Dus het is voor ons wat makkelijker, achteraf. Maar het principe is natuurlijk toch dat toen onder de wet alles fout gelopen was, toen zei de Heer, laat maar zitten, want ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken ter vervanging van dat oude verbond uit de dagen van de uittocht uit Egypte. Dus Jeremia 31 vers 31. En anders leest u het na in Hebreeën 8 is het geloof ik. Waar het uitgebreid geciteerd wordt. En waar het van commentaar voorzien wordt. Die is wel leuk, want die lees ik ook niet alle dagen. Dus dat gun ik mezelf nu ook even. Maar voor vriendelijk dank. Dat is Hebreeën hoofdstuk 8. Waar vanaf vers 8 Jeremia 31 geciteerd wordt. Vanaf Jeremia 31 vers 31. En daar waar staat hen berispende, zegt spreekt de Heere, ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet, begrijp dan dat het huis van Israël in die dagen al pak een beet 120 jaar of langer al niet meer bestond. Dat wil zeggen niet als natie, als volk. We hebben het over het tienstammenrijk dus, hè? Ja. Maar de Heer zal met beide huizen, om zo te zeggen, Een nieuw verbond oprichten. De klemtoon ligt op het woord nieuw. Want dat is daar inderdaad in Jeremia nieuw. En er staat ook wat er nieuw aan is. Namelijk niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Dat wil zeggen, dat verbond is gebroken geworden. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal, voor de fijnproevers, je mist Juda nu, hè? Hetgeen toch veronderstelt dat het nieuwe verbond in de eerste plaats, in eerste instantie, chronologisch, in de tijd, in de geschiedenis, dat het nieuwe verbond eerst zou gesloten worden met Israël en kennelijk later pas met Juda. Maar daar wou ik het verder nog niet over hebben, zal ik maar zeggen. Nu niet, hè? Dus dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst, want dat is wat de uitdrukking betekent. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot volk zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet leren ieder zijn naast en ieder zijn broeder zeggen de kende Heere. Want ze zullen mij alle kennen van de kleine onder hen tot de grote toe. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. En dit nieuwe verbond, nou ja, daar gaat het over in deze brief. Want zo heet het, de brief aan de Hebreeën. Maar ja, u weet niet, verbond is hetzelfde als testament. Als je dat weet, kun je meedoen aan de Bijbelkennisquiz van de EO, heb ik gemerkt. Dat was de laatste, ik weet niet wanneer het was. Was de eerste vraag. Wat de vraag nou precies was, weet ik niet meer. Maar, oh, wat het woord testament betekende of zoiets. In het algemeen wisten ze dat niet. Nou ja, als je een Bijbel hebt, dan heb je het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Maar zelfs dat bleek zeer problematisch te zijn. Maar goed, ik heb geloof ik 4 vragen uitgezeten. En toen had ik het wel gehad. Nou, laat me zitten. Mens. Wat een onbenoem. Nee, dat meen ik echt. Wat een enorm gebrek aan Bijbelkennis. Hè? Heel verschrikkelijk. Maar goed, dus dat weet u nu. Een verbond is een testament en een testament is een verbond. Volstrekt hetzelfde. Een belofte in de Bijbel is trouwens ook een verbond. Ja, of het één of tweezijdig is, dat doet er niet toe. Het blijft een verbond. Waarin op zijn minst 2 partijen zijn betrokken. Heel de Bijbel door. Ook de belofte aan Abraham heette verbond met Abraham. En het heette de verbonden der belofte. Bij gelegenheid. Moet je gewoon weten. Het is gewoon Nederlands trouwens. Maar het punt is dat in vers 13 het commentaar van Paulus, neem ik aan, komt. Als commentaar op die hele lange schriftlezing. En het commentaar is, als hij zegt, dat wil zeggen de Heere uit vers 8. Als hij zegt, een nieuw. Het is jammer dat men daar het woord verbond weer heeft ingevuld. Dat is wel zo, daar gaat het wel over, maar het woord staat er niet. En nu het er wel staat, krijgt het aandacht, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat het woord nieuw aandacht krijgt. Dat is de bedoeling van een ellipsis, een weglating in de taal. Dat heet een ellipsis. Men gaat ergens omheen. En de bedoeling van zo'n weglating is dat wat weggelaten wordt niet de nadruk krijgt. En dat men toch wel weet wat er had moeten staan en welk woord is weggelaten, welke uitdrukking. Maar wat overblijft krijgt dan de klemtoon. Zo werken die dingen. En dus als hij zegt een nieuw, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Ik vind het prachtig hoor, in verband met begrijpend lezen. Als de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond maken, dan wordt tegelijkertijd gezegd, vanaf nu is het Mosaïsche verbond oud. Het tegenovergestelde. Middels commentaar, nog een keer commentaar, dat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Wat de apostel plechtig zegt, is dat vanaf Jeremia 31 vers 31 had niemand zich meer enige zorgen hoeven te maken over het hele oude verbond. Want al God had gezegd, maak je geen zorgen, ik maak wel een nieuwe. En nou hoop ik maar dat u meteen begrijpt de symboliek van die geschiedenis waarbij Mozes met die stenen tafelen van die berg afkomt. En hij ziet en hoort die kwestie van het gouden kalf. En hij gooit die 2 stenen tafelen kapot. En toen zei de Heer tegen hem, het is nog garantie. Hij zegt, kom maar terug. Je krijgt een stel nieuwe. Maar deze keer moet je ze dan wel leggen in een kist. In een flight case, heet zo'n ding. In een kist. Daar staat geloof ik niet bij hoe en waarvan die kist gemaakt werd en wat de afmetingen waren. Maar wij komen die kist later wel degelijk tegen onder de naam Ark des Verbonds. En daar staan de afmetingen er wel bij en het materiaal ook. Hebben die nog? En die kist is dus gewoon de uitbeelding van Christus zelf, van de Heer Jezus Christus, die het woord Gods bewaart in zichzelf. Kortom, dat stel stenen tafelen dat men sindsdien bewaard heeft, was van het begin af aan al een uitbeelding van het nieuwe verbond, eigenlijk. Meer ga ik er niet over zeggen, want dan verdwaal ik zover. Komt nooit ineens Samuel terug. Maar het gaat er maar om dat op het moment dat sprake is van een nieuw verbond, het oude er niet meer toe doet. Dat is een kwestie van tijd en dat verdwijnt vanzelf. De tragiek van het Joodse volk Ja, dat is heel verstrekkend. De tragiek van het Joodse volk is natuurlijk dat men pas toen, daarna, na Jeremia 31 vers 31, het judaïsme heeft ontwikkeld, uitgevonden zeg ik altijd. Want ja, ik gebruik altijd mijn eigen uitdrukkingen daarvoor om het een en ander te relativeren. Als ik er ernstig over ga spreken, dan is het nooit ernstig genoeg. Dus dat schiet ook niet op. Vandaar altijd maar een beetje afstandelijk. Maar het is zo dat ze toen, daarna, verdwenen ze in ballingschap immers. Nou ja, in de dagen van Jeremia verdwenen ze in ballingschap. Dat was het decor van deze uitspraken. De heer zegt, ik maak een nieuw verbond. Die dagen komen, je komt hierna. En vanaf dat moment hebben de Joden hun eigen Joodse godsdienst ontwikkeld. Want men doet wel in Jodendom en meer nog waarschijnlijk in Christendom, alsof de Joodse religie niks anders is dan de toepassing van de wet van Mozes. Maar als je dat denkt, ben je toch wel erg blind in de eerste plaats. Nou ja, dan ken je je Bijbel niet. Dat is één. En het andere, dan ben je historisch ook niet op de hoogte. Want het judaïsme is niet gebaseerd op de Mozaïsche wet. Het judaïsme is gebaseerd op de Talmud. Op de Joodse geschriften. Die houden dan weliswaar hier en daar wat commentaar in op de Mozaïsche wet. Maar ik zeg bij voorkeur, het judaïsme is afgeleid van de Mozaïsche wet. En dat kun je positief opvatten. Maar ik bedoel het aan de andere kant net zo goed negatief. Het is ervan afgeleid. Het is niet de Mozaïsche wet. En het Jodendom officieel zegt dan ook dat dat zo is. Erkent dat ook en zegt, ja, maar wat moeten we anders? Want de Mozaïsche wet gaat ervan uit dat wij een tempel hebben. En we hebben geen tempel. En daarom doen we het anders hier en daar. Omdat we geen tempel hebben. Wat natuurlijk toch ook aan die kant tamelijk lomp geredeneerd is. Om de eenvoudige reden dat het eeuwen geduurd heeft. Ik ben aan het nadenken of ik weet uit mijn hoofd. Nou ja, minstens 480 jaar. Maar veel, het was in de praktijk veel langer trouwens. Maar 480 jaar staat in de Bijbel. Het was in de praktijk nog een heel eind langer. Vanaf de uittocht uit Egypte tot de bouw van de tempel onder Salomo. En al die tijd hadden ze ook geen tempel. Althans niet op die vaste plaats waarover de wet spreekt. Dus ja, je komt met dat soort dingen toch ook niet echt helemaal weg. En het is des te meer tragisch, omdat, zal ik weer eens iets zeggen wat politiek incorrect is, heet dat. Omdat nou juist het vasthouden aan de Joodse religie, aan het judaïsme dus, in hoge mate bepalend is voor wat men de Joodse identiteit noemt. Dat wil zeggen, was dat er nou maar niet geweest, dan had het menselijkerwijs gesproken er voor de Joden heel wat anders uitgezien. Nou ja, misschien waren ze dan opgegaan onder de heidenen. Dat zou ook kunnen. Maar ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, als ze niet zo vastgehouden hadden aan hun wet, dan zouden ze wellicht wat meer opengestaan hebben voor de daadwerkelijke komst van de Messias in der tijd. Maar hun wet stond hun in de weg. Ze hadden namelijk liever dat oude verbond, of wat er vandoor moest gaan, dan de Messias die immers een einde zou maken aan het oude verbond en een nieuw verbond zou in werking zetten. Hebben die nog? Kortom, het is gebleken dat het judaïsme in de praktijk een vloek is voor het Joodse volk. Gewoon omdat het in de Bijbel staat, toch? Maar ook menselijkerwijs gesproken en los van de Bijbel dient zich diezelfde gedachtegang aan. Maar de tragiek is dat de Heer zei, laat maar zitten, en toen begonnen ze eraan. Daarnaast, want ik praat nou toch vrij en ik weet nooit hoeveel tijd ik nog heb, dus dan zeg ik maar even erbij. Nou ja, of vanavond bedoel je? Nee, ik had wat anders in gedachten. Maar dan zeg ik, dan zeg ik maar bij, de aardigheid is namelijk dat de tienstammen nooit iets van de Mosaïsche wet hebben willen weten. Van de Joodse wet hadden ze sowieso geen idee, want die bestond nog niet. Nog in geen eeuwen. Maar toen hen het evangelie gepredikt werd voor het nieuwe verbond, stond hun wet hun niet in de weg. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. Die waren ontslagen daarvan, het land uitgestuurd en dat was het dan. En toen eenmaal het nieuwe verbond aan hen gepredikt werd, toen zeiden ze, nou, doen we die maar. En toen werden de rollen dus omgedraaid tussen die beide huizen van Israël. En zo kwam het dus toch het eerste recht bij Israël. Omdat het de wet niet had. Want de heidenen, die de wet niet hebben, maar laat ik dat maar niet verder citeren, dat is uit de Romeinen. Maar het staat allemaal gewoon zwart op wit in de Bijbel, hoor, dit soort dingen. Maar de situatie van David, die gezalfd is in de dagen dat Saul nog leeft, komt overeen met de dagen waarin het nieuwe verbond was aangekondigd, en maar men hield nog vast aan het oude verbond sindsdien. Daarmee ben je er niet, hoor. Want het is net zo goed een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin het nieuwe verbond niet maar beloofd is, maar al lang is aangebroken. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar nog steeds houdt men vast aan de wet. En niet alleen in het Jodendom. Hebben jullie dat? Vandaar dat we dat dilemma steeds hebben. De hele strijd tussen wet en genade, de hele discussie over wet of genade, is niet anders dan een toepassing van de strijd tussen Saul en David. Of andersom. En de agressieveling is niet David, de agressieveling is Saul. Die wil aan de macht blijven. Aan het plus kleven. Heet zoiets toch? Hebben we die nog? Die strijd is dat. En als ik het dan nog een keer zeg, dan moet ik u zeggen, nou ja, eigenlijk, de universele toepassing van het hele verhaal, eigenlijk is het de uitbeelding van de discussie, zolang als de mens bestaat, in heel de wereld, onder alle volkeren, moet de mens vrij zijn. Of moet hij zich aan de regels houden? En daar moet men een compromis in zien te vinden. En daar gaat het altijd over. En dat verdeelt zich in twee partijen die traditioneel heten links en rechts. Die kwestie is dat. Het is altijd hetzelfde. Het is de kwestie van, moeten we een sterke overheid hebben die de dienst uitmaakt? Of moeten we een zwakke overheid hebben waarbij de mens zelf, individuele mens zelf verantwoordelijk is zoveel mogelijk voor zijn eigen leven? En in hoeverre is de voordeur van ons huis de grens tussen die beiden? Of waar ligt die grens anders? Die discussie is het altijd. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Feitelijk is het ook de discussie tussen de Epicureërs en de Stoïcijnen uit Handelingen 17. Het wordt daar wat anders onder woorden gebracht, maar het komt feitelijk op hetzelfde neer. Zijn het de regels, de normen en waarden waar men zich aan moet, de opgelegde bedoel ik, waar men zich aan moet houden, de wetten dus. Of moet de mens gewoon zijn eigen vrijheid zoeken en er maar voor wat van maken. En zien dat hij een beetje prettig door het leven komt. Die dingen zijn het. Dit is tamelijk zwart-wit. En dat is Saul en David. Maar ja, de Bijbel voegt er nog het een en ander aan toe. Want deze discussie is te simpel gesteld. Er zitten heel wat aspecten aan. Want er moeten natuurlijk argumenten worden aangedragen voor of het een of het ander. waarom misschien het een beter is dan het ander. Zo ja, en waarom niet? U kent dat, die ingewikkelde dingen. Liefst hou ik me er verre van. Maar in de Bijbel wordt het een en ander daaromtrent wel degelijk naar voren gebracht. Daar gaat het hier over in de volgende hoofdstukken. Dus we komen daar vanzelf over te spreken. Maar je ziet het meteen geïllustreerd in deze episode die nu meteen volgt. Ook een tamelijk, hoe moet je dat zeggen, onbenullige. Dat wil zeggen, wat maakt het uit wat er gebeurt hierna? Het is iets van een stukje muziek maken op de gitaar of wat het nou. Of een luid. Men heeft het met harp vertaald. En waarom niet, maar in ieder geval een ding met snaren erop. Het snarend spul, dan wel spel. Want een boze geest van de Heere verschrikte hem. U begrijpt nu misschien waarom die boze geest dan ook inderdaad van de Heere komt. Want ja, dit gaat over de profetische functie van zowel Saul als David. De Heer gebruikt hen. En er gaat iets geïllustreerd worden. En het is wat hier dus feitelijk ook gezegd wordt. Maar ik meen dat ik daar vorige keer helemaal aan het eind van de avond nog het een en ander over heb aangehaald. Wat er feitelijk geïllustreerd wordt, is dat vanaf het moment dat dat nieuwe verbond aangekondigd is, dan wel vanaf het moment dat het nieuwe verbond is aangebroken, krijgt de duivel zijn greep op dat wat vasthoudt aan de wet. Dat was Matteüs 12. Het laatste van die mens is erger dan het eerste. Al zo zal het zijn met dit boos geslacht. En daar gaat het over demonie. Over werking van, nou ja, zeg maar van de duivel. Ik ga er nou niet verder meer op in. Ik vind het zo wel goed. Maar dat is wat gebeurt. Bovendien, die duivel, dan wel zijn personeel, die zitten altijd achter elke religie. Vandaar dat ik het er van harte mee eens ben als men vanuit religieuze kring zegt, och, die verschillende goden zijn in wezen toch allemaal dezelfde. Het is er toch maar één. En dan zeg ik, je hebt groot gelijk. Dat is het. Het is de God deze eeuw. De duivel zelf. En ik ken er geen uitzondering op. En meer zal ik ook maar niet zeggen. Vindt wel duidelijk. Een boze geest van de Heere verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem, zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Dat boze geest Gods had ook wegvertaald kunnen worden met een zeer sterke boze geest of iets dergelijks. Maar ik vind het wel prima zo. Het hangt er vanaf of je dat woord God vertaalt met God of. Want er zijn wel wat alternatieven. Maar er stond immers al een boze geest van Jehovah. Dus ligt voor de hand nu ook inderdaad dat Elohim te vertalen als God, ja, terecht. Een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer zegt toch tot uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. Want die knechten van Saul hebben er verstand van. Wat moet je doen als iemand gegrepen wordt door een psychose? Want daar gaat het feitelijk over, hè? Dan pas je muziektherapie toe, bijvoorbeeld. Toch? Zoiets is het, ja. Dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u wordt. Men heeft mij uitgelegd dat de begrip harp, kinoor, dat eigenlijk betekent iets doen met de hand. Bijvoorbeeld tokkelen met de hand of met de vingers. Dat is wat het is. En daarom ligt het woord hand hier ook voor de hand. dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u wordt. Het gaat over handwerk. Toen zeide Saul tot zijn knechten, ziet mij toch uit naar een man die wel spelen kan, en brengt hem tot mij. En die dat goed kan, hè? Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide, zie, ik heb gezien een zoon van Izii, de Bethlehemiet, die spelen kan en is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken en een schoon man. Dat ziet er nog goed uit ook, maar dat wijst al terug op vers 12. Schoon van ogen, in de praktijk betekent het schoon van uiterlijk, hè? Herhaald in schoon van aanzien. Een krijgsman, verstandig in zaken, een schoonman en de Heere is met hem. Hoe ze dat allemaal weten, die jongelingen, dat weet ik dan ook weer niet, maar ze kennen hem blijkbaar. Goed, ja. En Saul zond boden tot Izii en zeide, zend uw zoon David tot mij die bij de schapen is. David was nog jong, dat wil zeggen, hij was niet zomaar op te trommelen, hij moest... Men moest het aan zijn vader vragen. Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Izii een ezel met brood en een lederen zak met wijn. Een ezel met brood en een lederen zak met wijn. Je vraagt je af waar de brood verstopt zat. Maar, doe maar. Ik vind het een prachtige formulering eigenlijk wel. Een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Izii om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing. Dan kreeg je weer lucht, betekent dat, hè? Ja. En het werd beter met hem en de boze geest week van hem. Dat is, zoals dat werkt, het is trouwens algemeen bekend dat muziek dat soort uitwerking heeft of kan hebben. Het werkt op een of andere wijze in op de gemoedsgesteldheid. Zo is dat. Maar daar vertel ik liever niet te veel over nu. Want dan kom ik ook niet meer aan de Bijbel toe, zal ik maar zeggen. Maar het is wat gebeurt. En de scène wordt nog een paar keer herhaald trouwens, in de volgende hoofdstukken, dus we hebben het er wel weer over. Want bij gelegenheid moet David weer eens optreden. En het werd ook steeds gevaarlijker voor hem, overigens. Maar hier wordt dus in tweede instantie David geïntroduceerd. Hij werd geïntroduceerd in de eerste helft van dit hoofdstuk, uitlopend op zijn zalving tot koning. En daarna wordt hij nog een keer geïntroduceerd. Zoek iemand die harp kan spelen. En dan wordt het opnieuw. Dan is het weer de zoon van Izii. Het is weer, nu heet het ook een krijgsman, verstandig in zaak en een schoon man. En de Heer is met hem, enzovoorts. Ja, dat zal wel. Die naam Izii, daar hebben we het niet over gehad, geloof ik. He? De naam Izii, dat is makkelijk te onthouden. Dat betekent niks anders dan dat hij is. Daarom heet hij ook zo. Is. Officieel is het, hij staat. Maar ja, als we het hebben over het zijn. Is is een vervoeging van het werkwoord zijn. Niemand begrijpt dat, ik ook niet, maar het is nu helemaal zo. Dus historisch bepaald en traditie krijgen er niet meer uit. Maar als we het werkelijk hebben over het zijn als zodanig, gebruiken wij een ander woord. Namelijk, dan hebben we het over existeren. En over existentie. Maar dat betekent gewoon staan. En dit is de Hebreeuwse variant daarvan. Staan. En eventueel, want Nederlands is rijk aan voorvoegsels, bestaan. Maar het gewone neutrale werkwoord is zijn. Het zelfstandig naamwoord trouwens ook. Het zijn. Heb u die? Hij is. Maar u begrijpt toch ook dat die naam Izii dan toch wel erg sterk overeenkomt met de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Zeker wel. Daarmee suggererend. Nee, beter is illustrerend. Dat de uiteindelijke David, Christus, en die wordt David genoemd in de profetieën, inderdaad stamt van God. Van degene die is. En die afstamming dus van David, van Izii, alleen al dat, alleen al die twee namen, zijn illustratief voor dat de definitieve David, om zo te zeggen, inderdaad beschouwd wordt als zoon van God. Maar ja, dat wordt uitgelegd min of meer in 2 Samuel 7 weer. En u hebt uitgerekend inmiddels hoe lang het nog duurt voordat we daar aan toe zijn. Toch? Ja. Waar de Heer zegt, je zult een zoon hebben en ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. En met een vervolg in Johannes 5. De vader geeft al het oordeel aan de zoon. Omdat die zoon de zoon des mensen is. De vader, God, geeft al het oordeel aan zijn zoon. Omdat de zoon van God de zoon des mensen is. Mooi is die, hè? Ik vind het prachtig van de uitdrukking in Johannes 5. Goed, dan maar weer terug hier naartoe. Izii, de Bethlehemiet. Dat Bethlehem, dat komt, dat weet iedereen, dat komt van lachaam. Nou, van lechem heet zoiets. En lechem, dat weet u waarschijnlijk, dat is brood. Want het is zo weer kerstfeest natuurlijk. Dan krijg je weer een verhaal over Bethlehem. En Beth is zoveel als een huis. Of wat het maar is, een plek. Een plaats. En lechem, dan wordt het dus het huis van het brood. Maar ik moet u zeggen dat het eigenlijk, ik ben even aan het zoeken hoor, dat het eigenlijk niet goed vertaald is, want het is een toepassing van het begrip dat lachaam, dat staat voor de, het wordt vertaald met eten of met voedsel en dat is dan in het algemeen gewoonlijk en in de eerste plaats brood, vandaar de vertaling met brood. Maar lachaam is volgens Samson Hirsch, en die beschouw ik als de grootste autoriteit op het gebied van het Hebreeuws, die zegt het is struggle for existence. Het is de strijd voor de existentie. Daar hadden we het net over. De strijd om het staan. De strijd voor het bestaan. Om in leven te blijven. Eventueel de strijd, maar eventueel ook eten. Dat werpt trouwens een nieuw licht. Ik hoop niet dat ik te snel ga, maar dat werpt trouwens een nieuw licht op de figuur van Melchizedek. Want eerst was het de strijd. En daarna kwam hij brengen brood en wijn. Bij nader inzien heeft het alles met strijd te maken. Dus toch, namelijk de strijd om het bestaan. Om in leven te blijven. Want je kunt wel je vijanden verslagen hebben, maar als je daarna niks meer te eten hebt, dan leg je alsnog het loodje en geef je de pijp aan Maarten en ga je het hoekje om. Er waren er nog een paar, maar zoveel tijd heb ik nu ook weer niet. Heb je die? Goed. In Bethlehem dus, waar het gaat om de strijd om het bestaan. Dat heeft trouwens Rachel aan de lijve ondervonden. Want daar baden ze weliswaar Benjamin. Maar zelf overleed ze daar. Bethlehem. Ja. Blijft moeilijk. Nou goed. Waar waren wij? Bij een ezel met brood. Kijk, even snel, want ik ga op die dingen liever niet al te diep in, want dan ben ik te ver uit mijn context. Maar een ezel in de Bijbel is altijd, als hij wat uitbeeldt, is de ezel altijd de uitbeelding van een gelovig overblijfsel. De individuele gelovige. Nou ja, de individuele gelovigen, dan is het weer een collectief. Maar ik bedoel, het is niet de uitbeelding van een volk als zodanig. Het is de uitbeelding van diegenen die trouw zijn aan het woord van de Heer. En in de geschiedenis van, hier ook in 1 Samuel, zijn die ezels al eens een keer eerder ten tonele gevoerd. Nou ja, het was eigenlijk andersom. We zijn nu bij de roeping van David. Maar eerder, in ditzelfde Bijbelboek, ben je bij de roeping van Saul. En het verhaal van Saul begint met een stelletje ezels. Die waren er namelijk niet. Die waren weggelopen en Saul probeerde ze te vinden. En dat lukte hem niet. En toen gingen ze het aan de profeet vragen. Hè? Want zo ging dat, hè? En toen gebeurden ineens vreemde dingen die anders alleen maar zitten in films. In ieder geval, Saul werd tot koning gezalfd. En wat die ezels betreft, komt later nog even de mededeling. Ja, de ezels zijn terecht. Maar het begint met weggelopen ezels, zoekgeraakte ezels. En dat is het hele punt. Want de ezel is weliswaar een lastdier. Maar dat is maar zeer beperkt. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik heb groot respect voor ezels. Ze kunnen meer dragen dan ik. En langer ook. Ze houden het lang vol totdat ze de dood bij neervallen. Overigens. Maar ezels zijn ook bekend als eigenwijze dieren die bij gelegenheid zoiets weigeren en er liever van doorgaan. Omdat de last dan toch te zwaar is. Of al te lang gedragen is. En dat is de uitbeelding van een gelovig overblijfsel onder de wet. De wet die een last legt op de mens, maar de ezel kent een alternatief. Dat wil zeggen, weigert of gaat er vandoor. En daarmee is je een uitbeelding van een gelovige die zegt, ja, het is wel aardig die wet, maar nou heb ik er wel genoeg van. Dat, zo gaat het niet. Waar dan nog de andere aspecten van de ezel bij komen. Ik zeg altijd, een ezel is net een paard, maar dan met een belachelijk voorkomen. Het heeft hem niet meegezeten. Ziet er niet werkelijk uit. En dat is met gelovigen in de wereld ook zo. Het ziet er eigenlijk niet uit. Het verachten en het onedelen, want een ezel wordt niet als edel beschouwd. Een paard wel. Maar ja. En verder is kenmerkend voor de ezel natuurlijk de zeiloren. De te groot uitgevallen oren. Maar ja, dat is de uitdrukking, uitbeelding van geloof. Het beest hoort. En iemand die kan horen, heeft gewoonlijk ook wel wat te zeggen vervolgens. Vandaar dat je ook nog een pratende ezel in de Bijbel tegenkomt. En als hij wat zegt, dan spreekt hij de naam van Jehovah uit. Want ja, want zo schrijven we het officieel op, is niks anders dan de korte versie van de naam Jehovah. Daar is wel wat mee met die ezels. En daarom kom je ze heel de Bijbel door tegen. En daarom spelen ze ook een rol in verband met de Heer Jezus in zijn eerste komst. En in het bijzonder op de route naar Jeruzalem. En dat was dan weer ontleend aan Zacharia hoofdstuk 9. Zie, uw koning komt op een ezel. Wat eigenlijk niet zou moeten, want de koning wordt geacht te komen op een paard. Bij voorkeur een wit paard. Uit Openbaring bijvoorbeeld. Of op het paard zijner majesteit. Dat is Zacharia 10, als ik me goed herinner. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in Zacharia 9 heet het nog, hij komt op een ezel. Dat is in zijn eerste komst. waarin hij gedragen wordt door zijn discipelen. Dat wil zeggen, door een gelovig overblijfsel. En in laatste instantie wordt dan die ezel een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Kortom, de ezel. Onopvallend in de Bijbel, maar ze worden genoemd bij gelegenheid. En dat is voor het plaatje, voor het decor, het hoort erbij. Ik zeg altijd, je moet het beschouwen als beeldende kunst. En die details die genoemd worden, roepen bepaalde dingen op. Er steekt altijd wat achter. Toen nam de zijnde, is, het is, een ezel met brood. Ja, dat lijkt me dan vanzelfsprekend. Want ja, brood is een beeld van het woord van God. En als er dan gestreden moet worden om het bestaan. Nou ja, je kunt alleen het leven hebben en houden door het woord van God. De kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. In elk geval. En dan een lederen zak met wijn. En u weet dat wijn de uitbeelding is van het leven van het nieuwe verbond. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Kortom, het wijst allemaal op de Messias en Messiaanse tijd. Ja. En een geitenbokje. En als je dan toch zo bezig bent, je denkt aan een geitenbokje, waar denk je dan aan? Associatie is dit, hè? Waar denk je dan aan? Aan Pasen en aan dood en opstanding. Ja, nee, ja, jawel. Maar het eerste, meest voor de hand liggende is dat beroemde geitenbokje uit Exodus 12, toch? Wat dan ook het paaslam genoemd wordt. Maar inderdaad, Jacob die zich bekleedt met de huid van een geit. En die er dan uitziet als Esau en aanvoelt als Esau. En daarmee zijn eerstgeboorterecht haalt enzovoort. Maar ja, die hele kwestie is er ook een van. Hoe het Nieuw-Testamentische waarheid, beter, Nieuw-Testamentische zegeningen terechtkomen. Ja, niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen. Het gaat over onze bedeling. En meer kan ik er nou echt niet aan uitleggen zo snel. Ik vind dat ook niet de gelegenheid. Maar het gaat erom dat die dingen die hier bij elkaar genoemd worden. Ja, die zijn allemaal verwijzingen naar. Dat wil zeggen, ze geven allemaal associatie met Nieuw-Testamentische waarheid. En daar gaat het maar om. En historisch. Ja, denk ik altijd, moet ik dat uitleggen, maar misschien wel. Historisch, als je naar een koning gaat, dan neem je cadeautjes mee. En dat is niet omdat die man het nodig heeft, want u weet, het wordt toch achter de rhododendrons geflikkerd. heb ik mij laten vertellen door iemand die er verstand van heeft. Ik let er altijd op. Van de week zag ik nog koning Willem-Alexander. Wat kreeg hij nou in zijn handen gestopt? Twee beren. Oh, ik dacht twee beren. Ja. Ik zag twee beren, dacht ik. En het waren twee nijntjes en er stond iets met zijn handen om zich heen kijken. Ja, en toen even gauw, er stond er inderdaad twee rijen verder. Een man met in vol ornaat, zal ik maar zeggen. En die pakte netjes die nijntjes aan en dan had Willem-Alexander zijn handen weer vrij. Waar hij dan toch wel wat problemen mee heeft, want ik heb altijd meelijden met die man waar hij zijn handen moet laten. Ik heb geleerd dat je voor de mensen niet moet staan met je handen in zakken. Maar wat eventueel wel mag, is dit. Hand in de zak van het Colbert. Maar niet de duim erin. Dit mag. Maar volgens mij hebben ze zijn zakken dichtgenaaid. Dus je ziet hem steeds grijpen zo. Let u maar eens op. Je ziet hem steeds grijpen zo. Dan heb je die klep vast. Want ja, ik kan er niet in. Dat heb ik ook wel eens, want ik ken dat verschijnsel. Heeft die zakken dichtgenaaid. Of niet opengesneden of iets dergelijks. Maar gelooft u mij, dit is. Mijn moeder zegt dat dat mocht. En als mijn moeder zegt dat dat mag, dat dat kan. Dan kan je er zeker van zijn dat dat oké is. Dat is de etiket. Dus dit mag allebei, dat is overdreven. Maar één hand zou mogen. Hè? Nee, maar je moet hem er ook niet in hangen, hè? Je moet gewoon netjes zo, dan heb je hand ergens weg. En dan zie je Willem-Alexander, die staat daar maar. En dan staat hij en dan Ja, voilà, dat. En dan zo. En een paar houdingen heeft hij geleerd, zo. Maar ik zie hem ermee worstelen. Ik heb altijd meeleven met die man. Ja. Maar goed. Dat, waar waren we gebleven? Weet ik niet meer. Oh ja, over die cadeautjes. Ja, dat doe je. Je moet geschenken meebrengen, want dat is een ritueel. Dat geeft onderdanigheid aan. En het is de uitdrukking eigenlijk van de schatplichtigheid waaronder men leeft. Dus naar de koning neem je altijd wat mee. Van mij hoeft u dat niet te doen, want ik ben van mening dat wij al voldoende belasting betalen. Dat wordt geëist, maar ja, dan gaan de gratis cadeaus verdwijnen dan natuurlijk. Hè? Ja. Ik heb ook nooit begrepen waarom onze koning belasting zou moeten betalen, want ik weet niet aan wie. Want belasting betalen betaal je officieel aan de koning. Zo is dat nou eenmaal. Maar ja, ding is, dat zijn normen en waarden, maar die is men kwijtgeraakt. Ja. Maar die ook maar terzijde. Maar dit is dus heel gewoon. En ik zeg dat omdat we een bladzijde verder dat dan weer krijgen en weer cadeautjes meenemen. Wat het maar was. Maar dat hoort zo. Maar het noemen van deze dingen, gedetailleerd, betrekkelijk gedetailleerd, heeft de functie van aan te geven waar het over gaat. Het gaat over de relatie tussen oude en nieuw verbond op een of andere wijze. En David wordt weggestuurd met enige, hoe noem je zoiets, attributen die uitdrukking geven aan nieuwtestamentische waarheid. En daarmee wordt hij gestuurd naar Saul. Die staat voor het Oude Testament. En wat de man dan ook nog meeneemt, dat begrijpt u, is zijn ukulele, zijn harp. Zijn harp. Ja, maar de harp is net zo goed de uitbeelding van het nieuwe verband. Daarvoor hoef je het woord trouwens maar op te zoeken binnen de psalmen. Dan kom je het wel een paar keer tegen. En daarna herken je het ook hier en daar waar het niet meteen opvalt. Dan herken je de harp ook in Galilea bijvoorbeeld. De associatie van Galilea met de harp. Namelijk met de Kinneret. De Kinneret noemt men tot vandaag het meer van Galilea. Het meer van Genezaret. De Kinneret is het. En men zegt dat het komt omdat het er van bovenaf de vorm heeft van een harp. Hè? Ja, daar word ik ook altijd om lachen. Wie heeft dat dan in de verre oudheid van bovenaf bekeken en gezegd, goh, dan kijk ik hier naar beneden, naar de kinderen, naar dat meer van Galilea. Het is net een harp, laten we het zo noemen, de harp. Hè? Ik vind hem fantastisch, zoiets. Maar vooruit maar weer. Maar het heet inderdaad zo, de harp. En van daaruit is die harp dan ook verdwenen naar, of geëxporteerd moet ik u zeggen, naar Ierland, waar die harp terechtgekomen is in de vlag en in het wapen enzovoort. En de aardigheid is dan ook nog dat overal waar zich Ieren gevestigd hebben, vind je hun muziek terug. En het is in de eerste plaats een snarenspul. Snaarinstrumenten. En dan al wat er maar bij hoort. Maar die lui hebben invloed gehad in talloze muzieksoorten, vormen van muziek. Maar daar zou ik het niet over hebben, want kom ik sowieso niet meer terug in Samuel 16. Maar het is Iers. Die hebben wat muziek over de wereld gebracht. En daarna wijs ik erop dat harmonische muziek met akkoorden en alles, want dat kun je ook zo'n snarenspul spelen, namelijk niet één noot tegelijk, maar een heleboel tegelijk, is typisch christelijk. In andere muzieksoorten komt dat niet voor. Daar kom je melodieën tegen, één noot tegelijk. Soms nog het zogeheten contrapunt. Dat wil zeggen dat er een tegenmelodie doorheen geweven wordt. Maar het blijven losse melodieën en lijnen. Maar harmonieën, in de zin van wat wij akkoorden noemen, is typisch in het christendom. En dat is tot ons gekomen primair via die instrumenten die meerdere noten tegelijk kunnen spelen. Dat zijn dus geen blaasinstrumenten, dat zijn snaarinstrumenten. En met name de harp. En de harp is tot vandaag het instrument met de meeste snaren van allemaal, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat is nogal wat, ja. Ik vind het erg onoverzichtelijk, eerlijk gezegd. Maar laten we het daar maar weer bij laten. De harp. Vers 21. Alzo kwam David tot Saul. Let op, alzo. Met die ezel en de, wat het maar was allemaal, hè. Alzo kwam David tot Saul. Oh, de leren zak had ik nog niet gehad. Maar dat is, u weet, nieuwe wijn doe je in nieuwe zakken, zegt de Bijbel. En daarmee wordt ons wijn in een zo'n leren zak voorgesteld. Maar het is de uitbeelding van het nieuwe verbond. Daar waar die dingen gezegd worden. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken, enzovoort. Nee, het is nieuwe zakken en nieuwe wijn die dan tezamen beginnen. Maar het is de uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid. En nieuwtestamentische vormen eventueel. Maar ik laat het daar maar bij. Alzo kwam David tot Saul en hij stond. Leuk, hè? Hij stond. We hadden het over is, isi, staan, existeren, bestaan, strijd onder bestaan. En dan staat er. En hij stond, David stond voor Saul. Dat het uiteindelijk ook een associatie heeft met de opstanding. Dat lijkt me duidelijk, hè? Als het over de Heer gaat, die staat. Per definitie, ja. Stond voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Dat wil niet zeggen dat David voortaan de wapens droeg van Saul. Want de hele term wapendragen is gewoon een soort rang. Een soort titel. Ik bedoel, als de koning een kamenier heeft, wil het nog niet zeggen dat de kamenier de kamer van de koning moet opruimen. Of stofzuigen. Of iets dergelijks. Heb je dat nog? Zoiets. Het is gewoon een rang. Zo heb je ook het idee van schildknapen, weet u nog? Iemand, een page. Een schildknaap. Maar het waren gewoon toch echt heusgrote kerels en die droegen niet het schild, hoor. Er waren een soort factotums die hulp voor alle dingen. Iemand zijn rechterhand. Ja, manus van alles, maar dan klinkt het weer zo neerbuigend. Het is op tamelijk hoog niveau, ja. Een soort ridder. Hij werd zijn wapendrager. Daarna zond, dat wil zeggen, die rang kreeg hij. Daarna zond Saul, want hij werd ambtenaar in me, zie je. Daarna zond Saul tot Izzy om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan. Dat wil zeggen, laat hij mij dienen. Want voor iemands aangezicht staan wil zeggen iemand dienen. De God des hemels voor wiens aangezicht ik sta. Wie zei dat, Daniel? Dacht het wel. Die ik dien dus, hè? Ja. Laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest Gods over Saul was. Zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing. En het werd beter met hem. En de boze geest week van hem. En die hand is uiteraard, staat uiteraard voor, nou ja, het praktiseren van. Want hand is manipuleren. Dat is wat het betekent. Iets met de hand doen. Het is de werking van het nieuwe verbond. Het zij al in de praktijk. Het zij de beloften aangaande een toekomstig nieuw verbond. Onder het motto stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Want straks komt er een nieuw verbond of zoiets. En die gedachte moet je door de problemen heen helpen. Vooral als je onder de wet leeft nog. enzovoorts. Iets dergelijks is dat. Het is met de hand. En mind you, de harp werd bespeeld met één hand. Want met de ander moest men de harp vasthouden. Dus ja, betrekkelijk kleine harp. Ik heb goede reden om aan te nemen dat wat ze voorhouden als harp uit die tijd, dat dat aardig klopt. Maar het is de eerste harp ook. Dat is een betrekkelijk klein ding wat je vast moet houden. Waar je achter zit, voor je zet je zo'n ding op een stoel. Of op je knie, of op je schoot. Of je houdt hem gewoon hier zo in één arm vast. En met de andere hand speel je erop. Dat is wat het is. Maar het gaat gebeurt inderdaad met één hand. En daarom met de vijf. En bij voorkeur de rechterhand dan, hè? Bij voorkeur de rechterhand. Die begrijpt u toch, hè? Ja. Niet vijf links, maar vijf rechts. Zoiets is dat. Ja. Nieuwtestamentische waarheid. En dat was voor Saul een verademing, maar het hele begrip verademing en een paar synoniemen daarvan is al een term ter aanduiding van het nieuwe verband. Hoe heet zoiets in de Statenvertaling? In de Engelse vertaling heet het quickening. Herleving. Opleving. Ja, maar ik weet niet wat de term in de Statenvertaling ook alweer was. Dat het verkoeling, dan heb ik hem. Dat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Maar het gaat helemaal niet over kou of koelte. Het gaat om wat de Engelsen dan noemen times of quickening of requickening, herleving. Het goede, mooie Nederlandse woord is recreatie. Of is dat geen Nederlands? Creatie is schepping. Tot leven komen. En re, dat is her. Dus opnieuw, dat is wat recreatie is. Weer opleven. Als je bijvoorbeeld een luchtje gaat scheppen. Dat klopt niet helemaal, maar doe maar. Maar het is wel wat het is. Verademing, tijden van verkoeling. Ik meen dat de NBG heeft op die plek tijden van verademing, hoor. Dat lucht weer eens op. En dat is de uitdrukking van het nieuwe verbond. De tijden van verkoeling. Ik weet het ineens weer, het is Handelingen 4. Dat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Maar dan moeten ze wel eerst tot bekering komen, zegt Petrus daar. En dat is dus wat het is. Dit was voor Saul een verademing en het werd beter met hem. En de boze geest week van hem. Maar dit probleem, dat blijft bestaan. Maar het is overal zo, waar de wet gebruikt wordt, je loopt vroeg of laat vast, je wordt er helemaal gek van. Dat meen ik. En er is maar één ding dat er tegenover staat, dat is de genade, de barmhartigheid, de vergeving van het nieuwe verbond. Ik zal uw zonde niet meer gedenken, enzovoorts. Ik plaats u in de vrijheid, verlos u van al die banden en stel u in de vrijheid. Dat is waar het over gaat in werkelijkheid. Nou ja, over die strijd gaat het vervolgens in het volgende hoofdstuk. Want in het volgende schriftgedeelte wordt ons nog een partij geïntroduceerd. Dan hebben wij er drie. Saul, David en Goliath. En David schijnt niet al te groot van gestalte geweest te zijn. Daar heb ik daar mijn twijfels over, want er staat nergens in de Bijbel. Hij kon in ieder geval nog het harnas van Saul passen. Al moest hij dan zeggen, ja, maar hier kan ik niet mee overweg. Zodat volgens Anne de Vries, nee, dat mag ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Ik bedoel, zodat volgens hier en daar een kinderbijbel het ding ook veel te groot voor hem was. Dat is, want Saul was een kop groter dan alle anderen. Misschien was het ook een kleine velter. Maar, toma. Dat weten wij niet hoe dat zat. Maar David zal waarschijnlijk dan kleiner geweest zijn dan Saul. Maar nou krijgen we iemand die is een aardig eentje groter dan Saul. Dat is de sterkste partij van de drie. En bovendien heet hij ook nog Goliath. En Goliath is eigenlijk ons woord glans. G-L. Ts. Een ts aan het eind. Ts. Een t. Met een beetje meer aspireren en dan heb je van een T een S gemaakt. Dat komt in nogal wat talen voor. Vandaar dat in nogal wat talen T en S samen één letter zijn. In het Hebreeuws soms ook, trouwens. Maar een T wordt een S en de S wordt een T. En de N die telt sowieso dikwijls niet mee. Dat is die letter die komt en die gaat. Afhankelijk van de tongval. Maar glans is hetzelfde woord als Goliath. En zo wordt de naam Goliath ook vertaald. Maar ik zeg u, het is gewoon ons Nederlandse woord. G-L en dan een T of een S aan het eind. En die N, ja, die frommelt er zich tussen. Maar ik ga u daar niet, net als bij frikadellen zeg ik altijd. Je weet nooit of die N er nou wel tussen moet of niet. Ik heb het nooit bij de hand. Maar het komt in zoveel talen voor dat die N erin komt of eruit gaat of wat dan ook. Maar die is ook een beetje lastig met die. Even moet je met je tong het zaakje daar afsluiten enzovoort. Die wringt er zich tussen of om de uitspraak makkelijker te maken vanwege je tong wel of juist niet. Dan verdwijnt hij weer. Ik weet nog dat ik het jaren geleden vertelde ergens. En toen zei iemand ja, want in het Zweeds is een tante een tate. Nou ja, daar heb je zo'n voorbeeld. Je komt nooit verder dan een frikadel of een frikandel. Is het een pedaal of een pendaal? Waar komt het woord pendaal dan vandaan? Nooit gehoord? Kennen jullie het niet? De pendalen. Aan de fiets zitten twee pendalen aan. Is je dat niet? Oh, dat is half bekend. Nou, niet dan. Nee, het woord pendaal wordt er ook voor gebruikt. Nee, het wordt niet als correct beschouwd. Maar u weet hoe dat is. Als je het vaak genoeg gebruikt, wordt het wel als correct beschouwd. Want alle taalfouten, als ze maar veel genoeg gemaakt worden, komen vanzelf in de gedikken van Dalen en in het groene boekje. Want die bemoeien zich er niet mee, die volgen de ontwikkeling van de taal. Zo zit dat. En dat gebeurt dus echt. Zich bedenken betekende trouwens vroeger dat je van gedachten veranderde. Nee hoor, tegenwoordig heeft iemand een idee en die zegt ik bedenk me ineens. Nee, let maar op, dat is echt waar. Er wordt ineens zich bedenken als men iets bedenkt gewoon. Maar zich bedenken, dat wil zeggen dat je van gedachten verandert. Maar men zegt dat zo. Of ik irriteer me ergens aan. Nee, het is ik erger me ergens aan. En ik word geïrriteerd. Ik irriteer me niet, dat kan helemaal niet. Iemand anders irriteert jou. Maar let maar op. Men kent het verschil tussen die woorden niet meer en gebruikt ze door elkaar. En dan krijg je dit soort vreemde uitdrukkingen. Dat is taal. En zo veranderen letters dus ook, hè? Inclusief de volgorde van de letters in een woord. Dat is ook van minder belang eigenlijk, de volgorde van de letters. Als de letters er maar zijn. En of je dan een webs in de tent hebt, of een met dank aan Seth Gijkema. En een geps aan je broek. En je riem. Nee, taal is een raar ding. Maar ik probeer u alleen maar even te zeggen. Goliath is gewoon ons woord glans. Dat is het. En dat is dus ook wat het betekent. De heerlijke, de stralende. En u weet, die heerlijkheid die komt hem niet toe. Die zou David toekomen, toch? Ja. Maar het is deze Filistijn. Dat is meteen 17 vers 1. En de boze geest week van hem en de Filistijnen. Maar dat hoort allemaal bij elkaar. En de Filistijnen verzamelden hun leger ten strijde. Want dat weet u, wat doen Filistijnen? Strijden. Altijd. Ja, tot in onze dagen, maar die bedoelde ik niet eens, hoor. Dat dacht ik niet eens aan. Maar het is wel zo. Er zijn één of twee uitzonderingen onder de Filistijnen, maar dat telt niet echt aan, hè. Dus toen maar, de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Dus dan weet u precies waar het was, mag ik aannemen. Ja. Nooit van gehoord. Dit zijn van die plaatsnamen dat als u ze vindt op uw Bijbelse atlas, dan heb je een slechte Bijbelse atlas. Want er is geen idee waar dat was. En als men toch een idee heeft waar het was, dan wordt het niet ontleend aan deze tekst. Dat is gewoon de ligging van het land. Waar wonen die Filistijnen? En waar vind je de situatie van de ene berg tegenover de andere? Want dat is vers 3. En waar ontmoeten die legers dan elkaar? Maar die namen die erbij staan, die zijn niet terug te vinden. Doet ook niet zo heel veel ter zake. Maar ik heb het er zo over. In de eerste plaats de Filistijnen. Wij kennen ze ook als de Pleti. Want de P is een F en een F is een P. Hetzelfde letter. Wij noemen het dan weer PH, weet u wel. Zo van een P met een beetje meer lucht. En dan heb je dus de F. Ja, de F. De F. De P is een F, de letter Hebreeuwse P of V, dezelfde letter. De Filistijnen, de Pleti eten ze dus ook, want klinkers doen er niet toe, dat weet u. U weet wat de Pleti en de Kreti, wat hetzelfde is, want de Pleti zijn Kreti. En worden geacht van Kreta afkomstig te zijn. Dat is niet het hele verhaal, want in werkelijkheid waren ze daar ook niet van afkomstig. Maar in laatste instantie wel, laten we het zo zeggen. Maar dat doet nou weinig de zaak. Het gaat om waarom ze Filistijnen heten. Dat Filistijnen officieel is afgeleid van Palas. Hebreeuws, 3 letters. Palas of Phalas. Het wordt een beetje, het wordt meestal opgevat als rollen. Wentelen. En men heeft het uitgelegd als nomadisch zijn. In de zin van, they roll along. Zij rollen maar verder. Zo van, het is een volk wat, on the move is. Nou moet ik u zeggen dat elk volk, waar kom ik nou weer over te praten? Dan moet ik u zeggen dat alle volken wel een beetje de neiging hebben om zich te verplaatsen. Zoals de individuele mens ook wel eens de neiging heeft om zich te verplaatsen. Al of niet met het doel om ooit nog eens terug te keren. Dat wil zeggen dat volkeren migreren is zo gek nog niet. Dat moet trouwens wel, want als de mensheid van oorsprong komt uit Mesopotamië, dan wel van de Ararat. Uit de Ararat, van Noach, aan de zonvloed. En hij moest de hele aarde vullen. Dan heeft hij heel wat mijlen, landmijlen, dan wel zeemijlen af te leggen. Dus dat volken ergens vandaan komen en zich ergens vestigen, ja, dat is duidelijk. Dus je komt hier altijd mee weg. Het is een volk van nomaden. Maar het neemt niet weg dat in de Bijbel waren het helemaal geen nomaden. In de Bijbel hebben ze 5 vaste steden. En wonen in een vast stuk land. De 5 steden, de Filistijnen. Met Gaza als min of meer de hoofdstad. Maar het waren, zijn er altijd 5. 5 steden. Gaza. Nee, ik ga ze niet opnoemen. Ik weet het. Het komt toch niet tot 5. Ascalon. Wat was dat? Ekron. We hebben er al 3. U gaat verder naar de volgende ronde. Laten we het daarop houden. 5 steden de Filistijnen en ze liggen in het gebied dat Palestina heette. In de Bijbel. En omdat wij de naam Palestina inmiddels gegeven hebben, omdat het van de Romeinen moest aan het hele land aan, noemen we wat eigenlijk Palestina heet, de Gaza-strook. En een onverwarring. Maar die trekken dus helemaal niet verder, dat zijn geen nomaden. Echt niet. En als ze al zich verplaatsten, zal ik maar zeggen, dan was het gewoonlijk per schip. En vandaar ook de Kreti, in plaats van de Pleti. Ze kwamen van Kreta, of zo. Waarna de volgende vraag is, maar hoe kwamen ze op Kreta? En dan zeg ik met een roeibootje, of met zo'n opblaasbootje. Door de mensen, smokkelaars, dat geregeld. Laat maar zitten. Doe maar. Deze volkeren migreren. Het wordt geacht een overblijfsel te zijn van de zeevolken. Of dat met een hoofdletter zet, ja, de zeevolken. In hoeverre dat correct is, dat weet ik niet. Daar gaat het me nou niet om. Maar ik zal u wat anders zeggen. Want voor zover ik weet, betekent palas niet rollen of wentelen, laat staan nomadisch zijn. Het betekent penetreren, doordringen. En het al het andere is toepassing. Hoe zo'n woord ergens in een zin terechtkomt en in een context en hoe je het dan moet gebruiken. Maar het heeft de betekenis van ergens in doordringen, implicerend dat het nooit de bedoeling is dat het daarin doordringt, maar het doet het wel. Als iets doordringend is, dan vind je dat vervelend. Want het was niet de bedoeling. Begrijpt u die? Dat is wat parasieten doen. Ergens in doordringen. Maar het is een beeld, simpelweg, van de oude mens. Van het vlees. En van die kracht die daarin werkt. Die mens die zich overal mee bemoeit en wiens zondige natuur, want de mens is nou eenmaal zo'n soort parasiet, zo'n soort zondaar, wiens zondige natuur overal in uitwerkt. Je komt van het ding niet af. Er is ook maar één manier om van de Filistijnen af te komen. Je moet ze uitmoorden. En dit was geen politieke uitspraak. Filistijnen van vandaag kan ik alleen maar over zeggen, zeker als ik hier sta, je moet ze het evangelie vertellen. Maar ik bedoel overdrachtelijk, Filistijnen zijn een beeld van de oude mens en die moet overwonnen worden. Dat wil zeggen, zijn invloed moet tegen, maar het dringt overal door, maar je moet hem zien tegen te houden. En dat is waar Saul mee geconfronteerd wordt. En dat is waar hij ook het meeste mee van doen heeft gehad, eigenlijk. Hij heeft weliswaar David achterna gezeten, om zo te zeggen, waar zijn eigenlijke taak was om Israël te vrijwaren van de Filistijnen. Heb u dat? Dat komt hierna allemaal. U weet wel, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Filistijnen namelijk. En David zijn tienduizenden, dus die kregen die twee weer oneenigheid. Althans, Saul met David, want ineens werd Saul de koning overvleugeld door zijn generaal. Dan wel de pelotonscommandant, doet er nou niet toe, maar in ieder geval door zijn legeraanvoerder. Heb je dat? Dat komt later. Maar het wordt ons hier fundamenteel voorgesteld, ook een beetje komisch eigenlijk. Want je vindt hier dat de Filistijnen verzamelden zich daar en daar en daar. En vers 2, doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. En daarna bent u verdwaald, want u weet niet waar het allemaal is. Dan staat er gewoon, de Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene. En de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen. Voor degene die het niet begrijpen, staat dat erachter. De vallei was tussen hen. Dat u niet denkt dat de ene leger stond op de oosthelling van de berg en de andere leger stond op de westelijke helling van de berg. Want ja, dan komen ze elkaar helemaal niet meer tegen natuurlijk, hè. Dus het is aan weerszijde van het dal. Waarna je kunt gaan zoeken waar je ergens zo'n locatie vindt. En daar moet het dan wel geweest zijn. Maar ik doe er verder niks mee, ik weet er niks van. Maar zie je het plaatje voor je? Dat is nog eens makkelijk om er een schilderij van te maken. Ja. Gewoon zo'n bocht tekenen, zo'n bocht. Aan de ene kant de berg, aan de andere kant de berg. En hier het leger op de helling en daar het leger op de helling. Zodat als ze zouden aanvallen, kan niet schelen wie, hebben ze altijd de helling mee. Dus het is lekker hard lopen naar beneden dan in volle vaart. Tjeblok. Heet dat. Ja, dat is het ongeveer. Het is een beetje komische voorstelling van zaken. En het gaat dan verder met vers 4. Toen ging er een kampvechter uit. Een kampioen heet zoiets gewoon in het Nederlands hoor. Een kampioen. Een kampioen. Iemand die de kamp voert. De strijd. Namelijk. En dus een vechter, ja. Maar het woord kampvechter, dat begrijpt u, dus een pleonasme. Want het is een kamp, dat is al vechten. Dus het is een raar woord, kampvechter. Maar toen maar. Een kampvechter uit. Iemand die dan het hele leger vertegenwoordigt. Zo gaat het, je hebt twee partijen. Uit beide partijen komt één naar voren, ze heet allebei kampioen. En die kampioenen strijden tegen elkaar. En degene die wint, daarvan heeft het hele leger dan gewonnen. Dat spreek je dan zo af. Dan kost het niet al te veel mensenlevens. Het is bovendien een stuk goedkoper. Om het zo te doen. Hè? En zeker als je een man hebt die gekleed is in goedkoper. Dat is weer verder. Hè. Ik kwam een kampioen, kampvechter uit. Het leger de Filistijnen, zijn naam was Goliath van Gat. Hij kwam, dat was een van die steden van de Filistijnen. Nu hebben we er al vier.
En Asdod is 5.
Had ik die nog niet, Asdod? Oh, en Asdod is 5. Oké. Van Gat. Zijn hoogte, ik vind het leuk hoe het er staat, zijn hoogte, alsof het een ding is, hè. Wij noemen het altijd zijn lengte, maar hier heet het zijn hoogte. Later werd het zijn lengte, maar het was, en toen werd hij wat korter. Toen hij plat lag, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Zijn hoogte was 6 ellen en nog wat, en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantsier aan. De uitvinder van de harnassen, denk ik altijd, want een schubachtig pantsier is een ordinair middeleeuws harnas. Hè? Alleen ben je dan in de middeleeuwen wel 2.500 jaar later. Dat was geen nieuws dus. Hè? Een schubachtig pantsier. En het gewicht van het pantsier was 5.000 sikkelen kopers. Ik heb geen idee hoe zwaar dat is. Ik weet alleen dat een harnas altijd zwaar is. En als het dat niet is, dan kan je het ook niet moeilijk, kan je het ook moeilijk een harnas noemen. Want dan heb je er niet veel aan, hè? U weet toch hoe dat gegaan is bij de Gulden Sporenslag? Nee? Dat was die slag tussen die grote ridders aan de ene kant zwaar bewapend en alles. Met hun gulden sporen, die rijken uit. Tegen het gewone boerenvolk. Dat in opstand kwam in Vlaanderen. En die boeren wonnen. Want ze dreven die ridders of lokten ze in het moeras. En toen roesten die harnassen vast. Ik had het verhaal nog veel mooier maken, maar betekent, daar zakten ze in weg. Daar vielen ze van hun paard. En als zo'n ridder van zijn paard valt, dan heeft hij hulp nodig om weer overeind te komen. En zeker om eventueel weer op zo'n paard te komen. Maar dat lukte dus niet. En vanaf dat moment kwam er een keer in de oorlogvoering, om zo te zeggen. Maar dat is legendarisch, ja. Maar toen maar. Was het, zeker het goed, Diederik?
Ik kende hem uit Van Poitiers in Frankrijk.
Tegen de Mooren?
Nee, tegen de Engelsen volgens mij.
Oh, tegen de Engelsen. Nee, dit is de ordinaire guldensporenslag. Die boeren zijn rijk geworden van al die gouden sporen van de lazen die ze uit het moeras gehaald hebben. Maar goed, dat geld schijnt nu op te zijn trouwens inmiddels. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. Waaruit je misschien kunt concluderen dat er toen ook al gevoetbald werd. en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn spies was als een weversboom. En het lemmer zijn spies was van 600 sikkelen ijzers. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Nou ja. Vertegenwoordiger van de Filistijnen. Ik hoop dat duidelijk is dat de man beschouwd werd als onoverwinnelijk. En dat wordt hierna ook beschreven. Want je hebt natuurlijk weliswaar die, laten we zeggen, die twee volkeren tegenover elkaar. Dat wordt ons hier ook zo verteld. Maar eigenlijk gaat het maar om één persoon, hè? Aan beide zijden van het verhaal. Want het volk zelf, dat krijgt het lief voor elkaar. De strijd wordt gevoerd van beide kanten door één persoon. En aan de kant van de Filistijnen is dat de duivel persoonlijk. En aan de kant van Israël, het volk van God, is het uiteraard, ja, niet zo. Die redt het niet. Die is ook wel groot, groter dan de rest van het volk. Maar die gaat het niet redden. Want, en dus komt er iemand anders, David namelijk, want u kent de geschiedenis natuurlijk, hoe dat gaat. David doet dat, maar die is een type van Christus uiteraard. En op de heel lange termijn, die Filistijn, die ene Filistijn, Goliath, is natuurlijk een beeld van wat wij de antichrist zouden moeten noemen. Maar dat is nog steeds de duivel. Maar dan in de aardse positie. En in de gedaante van de mens. Nee, hij is die gedaante van de mens bedoel ik. Maar ik bedoel, als mens. Daarom heet hij ook zo. De mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs. Want hij komt in een menselijk lichaam van een man, heet dat. En daar is hij de uitbeelding van. Iets bovenmenselijks dus. Weliswaar een mens, maar groter dan alle anderen. En raad eens wat, zo wordt de Maitreya al tientallen jaren aangekondigd. Boeddha Maitreya. Hij is wel een mens, maar hij is veel meer dan een gewoon mens. Hij kan veel meer, is veel verder ontwikkeld. Hij staat helemaal vooraan in de evolutie van de mens. En komt ons het voorbeeld geven en onderwijzen en ons meetrekken. En daar komt hij voor. Dat is wat de Bijbel de antichrist noemt, uiteraard. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Met zijn tekenen en wonderen der leugen en wat het maar was. Daar gaat dit over, feitelijk. En die maakt deel uit van die zondige wereld, van die wereld van zondaren, afgezien daarvan. Hij geeft leiding aan een per definitie zondige mensheid. Dat is de vertegenwoordiger daarvan, eigenlijk. Hij staat daarboven. Want die Filistijnen zijn een uitbeelding van de natuurlijke mens, het vlees. En u weet, dat vlees, ja, dat gaat nogal eens tekeer. Dat is inderdaad zeer strijdvaardig. Dat wordt ons ook langs alle kanten altijd geleerd. Zo niet linksom, dan wel rechtsom. Vroeger moesten we martiaal wezen. Dat wil zeggen, allerlei vechtsporten beheersen. En weet ik veel wat. Tegenwoordig moeten we gewoon assertief zijn. Dat betekent de grote bek opzetten. En, zo, en voor het duvel niet bang wezen. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal vechten. En in ons tijdverdrijf doen we dat ook. Dan noemen we het sport. Maar het is nog steeds hetzelfde. En in sommige gevallen is dat ook oorlog. Officieel. Bedankt, Carinus. Maar toen maar weer. Zoiets. En het punt is nou juist dat dat moet tegengehouden worden. Die zondige mens wordt niet voor niks aangeduid met de naam van Adam. Ik bedoel, met de naam Adam, rood, want rood is de agressieve kleur bij uitstek. Die van kracht, die van uitstraling. Ik kom het nog regelmatig tegen. Ik bedoel dat rood altijd groter is dan lijkt dan het is. Dat is die kwestie van dat gezichtsbedrog en zo, hè. van doe twee vlakken naast elkaar, een groene of een blauwe. Aan de ene kant en netjes uitmeten, precies zo'nzelfde vlak daarnaast in het rood. En je zou zweren dat rode vlak is groter. En soms is dat ook nog zo, want als je rood en blauw of rood en groen naast elkaar projecteert, en je zou het netjes opmeten, zul je zien dat het rode vlak inderdaad groter is. Het loopt uit. En dat komt weer omdat die door de breking van het licht, de verstrooiing van het licht enzovoort. Hè. Een van de grote problemen vroeger met televisie, mijn oude vak, was inderdaad dat het rood van de kleurentelevisie, dat gaat echt buiten zijn grenzen. En daarnaast vervaagt het. Het is heel moeilijk om het zo af te stellen dat je rood nog scherp krijgt. Je krijgt het niet scherp, het loopt uit, het gaat alle kanten op. En een rood en een groen lampje naast elkaar, heb je dat ook? Op je televisie, op je dashboard, stand-by of zo. Rood en een groen lampje naast elkaar, of rood en blauw. Het rode lijkt altijd dichterbij te zijn. Nou ja, in donker, want anders zie je aan de omgeving wel dat het gelijk is. Maar kom naar je toe. Het is, rood is agressief. Vandaar dat het soms in verband gebracht wordt met koningschap. Niet geheel ten onrechte, maar dat wordt gedaan. Maar het is kracht. Zie? Macht, het dringt door. Het gaat steeds verder. Nou ja, noem maar op. Ik kan er niet meer over zeggen. Maar dat is het vlees. En die mens, die Adam, dat vlees, dat moet gecontroleerd worden, moet tegengehouden worden. En nou, aan het eind vanavond kan ik het dus kort zeggen. Hoe doe je dat? Door die mens wetten op te leggen. Je zegt gewoon verboden toegang. Met zo'n bordje. Iets met een artikel eronder, weet je veel. Maar dan. Maar vroeg of laat dringt er toch iemand door tot voorbij het bordje. Of door het hek. Het penetreert, heet dat. Nou, dat is wat het is. Dat is wat Filistijnen doen. Hun grenzen overgaan. Maar dat is wat het vlees doet. En dus moet je hem tegenhouden. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. En kwaad schiks wil zeggen met het zwaard. En dus met de galg en de guillotine of wat het maar was ook alweer. Met geweld. En dat doe je primair door wetten te stellen. Door regels te stellen. Dan moet de mens achterblijven. En u en ik weten dat de geschiedenis van de mensheid precies hieruit bestaat. Dat de mensheid wordt onder controle gebracht. Wordt de macht overgesteld op een of andere wijze. En die vertelt de mensen dan wat ze doen en laten moeten. En dan gaat een poosje, gaat het redelijk goed. En daarna begint die mens onder die wet begint zich te ontwikkelen. Want die gaat zich verzetten enzovoort tegen die druk. Er ontstaat eelt, zal ik maar zeggen. Er wordt kracht opgebouwd. En op een gegeven moment ontploft dat zaakje. En dan vindt er een staatsgreep plaats. Of weet ik veel wat. Of de hele regering wordt uitgemoord of verjaagd. En dan begint het helemaal overnieuw. Soms stort de hele wereld in. De hele economie en alles stort in. De hele maatschappij. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Want dan is men eindelijk vrij. Maar ja, dan begint het weer. Hè. Dan zijn er weer die vrijen die van hun vrijheid misbruik maken. En dan moeten ze onder controle gebracht worden. Dat kunnen we toch niet hebben. Moeten we iets tegen doen. En dan komt die wet weer. En zo golft dat. En dan ontwikkelen zich beschavingen, heet dat, culturen, moet je tegenwoordig zeggen. Vroeger heette het beschavingen, die ontwikkelen zich en die gaan. En dan komen ze op een toppunt en dan staat het even stil. Net als in de tekenfilm staat even stil en dan dondert het ineens met een klap in elkaar. Hè. Zo gaan die dingen. Maar hoe krijg je die mens eronder? Hoe hou je hem tegen? Met wet? Nou, soms even, een beetje. Maar je kunt erop wachten en dan komt hij weer. U weet wel, onder het motto Simpson, de Filistijnen over u. En daar waren die jongens weer. Want je hoeft helemaal niet naar de Filistijnen, hoor. Je gaat ook niet naar de Filistijnen, komen altijd hierheen, hè? Dat weet u. Hè? Ja, zo is het altijd gegaan. die dringen door. En je krijgt ze er niet onder met de wet. Wel een beetje, maar je kan ze niet uitroeien. Je blijft die strijd continu houden. Dat is Saul. En Saul gaat eraan ten gronde. Want hij verloor het leven in de oorlog tegen de Filistijnen. Hij kon niet winnen. En hij keerde van het slagveld niet weer. Zo is dat gegaan. Zie. Daar is dus wat anders voor nodig. En daarvoor is nodig... niet eens een kampvechten. Daarvoor was die David nodig... die naar dit toneel gestuurd wordt... en die daar toch een beetje laconiek... Ja, ik doe hem misschien onrecht, maar die een beetje laconiek komt. En dan komt hij weer met een... hebben we het volgende keer over. Dan komt hij weer met... wat moest hij ook alweer meenemen? Deze keer een eva van dit geroost koren. En 10 broden. En 10 melkkazen. En wat hij maar mee... Net een SSV-man weer, hè. Komt hij het eten meebrengen. En dan komt hij eens kijken hoe het daartoe gaat in dat leger. En dan wordt Jos voorgesteld alsof je heel naïef is. En dan kijkt hij zo, hoe gaat het nu? En dan komt ineens die Filistijn, die Goliath, zijn verhaal ophangen. En dan zegt David, hoe lang gebeurt dit al? Is niet onder de indruk, hoe lang gebeurt dit al? Doen jullie daar niks aan? Hoe kan je daar een vrouw mee winnen? Een prinses? Nou, dat zag hij wel zitten. Dus hij meldde zich en zo is het gekomen. Om het verhaal snel af te maken, want we moeten dringend ophouden voor vanavond. Maar het is een beetje een komisch verhaal. Maar uiteindelijk is het ook een beetje een komisch verhaal. De hele geschiedenis van die mensheid, die maar blijft volhouden dat de mens in wezen goed is. En dat het goed in de mens moet ontwikkelen, terwijl elk detail van de geschiedenis bewijst. Er is niks goeds in de mens. Maar wat moet je dan hem uitroeien? Nou ja, een beetje onder controle zien te houden. Zo bezien krijg je medelijden met Saul. Er stond voor een onmogelijke opgave. Feitelijk, hè? En zo heb ik ook medelijden met al die mensen die wetten maken. Het gaat toch niet werken. Nou ja, je kan misschien hier en daar de schade wat beperken. Maar je lost het probleem fundamenteel nooit op. En dat is de tragiek van alle politici. Het is achter de feiten aanlopen en puinruimen en af en toe een klap uitdelen. En dan gaat het gewoon weer verder. Er komt nooit een eind aan. Gaat zomaar door. Ik ben wel geneigd ze dat enigszins kwalijk te nemen, maar de andere kant is ja, maar zo gaat het in de wereld. Er zit weinig anders op. Nou ja. Wat noodzakelijk is, nou ja, kort en goed, wat noodzakelijk is, is dat men verlost wordt van de wet. En van de Filistijnen. Want het gaat in één moeite door namelijk, zegt de Bijbel. En dat men komt onder de heerschappij van David. En David erkent als de van God gegeven koning. Want dat is wat het Nieuwe Testament leert. Dat wij door de Heer Jezus Christus verlost zijn geworden van de heerschappij van de zonde. De heerschappij van de wet. En de heerschappij van de dood. En dat is wat geïllustreerd wordt in al die geschiedenissen, die zich dan ook nog herhalen. Nou, niet de geschiedenissen zelf, dat wil zeggen, die doen dat ook, maar in het algemeen ook de verschillende delen van die geschiedenis drukken vaak volkomen dezelfde waarheid uit. Namelijk deze, dat die strijd naar de oude mens, zal ik maar zeggen, met menselijke overleggingen, met motieven, met menselijke filosofie, gaat allemaal niet werken. En zo'n menselijke wapenrusting met menselijke wapens gaat allemaal niet werken. Wat er nodig is, maar daar hebben we het een volgende keer hopelijk over, wat er nodig is, is alleen die steen. Die ene. En zeg nou niet, dan moet je nog wel goed kunnen mikken, ook nog. Want ik ben ervan overtuigd dat het niet de verdienste van David was. dat hij die reus raakte. Dan moet ik zeggen, die man was ook zo groot dat je hem moeilijk kon missen natuurlijk. maar toen maar. Zelfs Cruijff trapte er wel eens naast. Maar ik bedoel, dat is de hand van de Heer die daarin zit. En die steen is natuurlijk een beeld van Christus zelf. En dat is waar het om gaat. Hè? Niet met menselijke middelen, niet menselijke overleggingen. Het volkomen faillissement van de mensheid als zodanig lijkt me na 6000 jaar. Hersengeschiedenis, bijbelsgeschiedenis, lijkt me wel duidelijk. En de meesten beweren dat die geschiedenis veel langer is. En dat versterkt alleen maar mijn argument. Voor mij was het 6 miljoen jaar. Maar failliet is het. Dus. En er is maar één antwoord op. Dat is zich onderwerpen aan David. En daarmee aan de zoon van David, namelijk Christus. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor dat woord dat u ons gegeven hebt, waardoor u ons onderwijst. Maar in de eerste plaats waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat het uw woord is dat ons hoop geeft voor de toekomst. Dat wil zeggen dat het ons spreekt over dingen die zeker geschieden zullen en ook over zaken die zeker al hebben plaatsgevonden. Wij danken u daarom dat u ons verlost hebt van zonde, dood en wet, de heerschappij daarvan. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid ons zouden laten onderwijzen door uw woord. En in die situatie veranderd zouden worden naar de inwendige mens. En bekwaam zouden gemaakt worden om u te dienen voor tijd en eeuwigheid. We danken u dat we deze dingen terug mogen vinden in de geschiedenis, maar ook in het bijzonder in het profetische aspect van deze oudtestamentische geschiedenissen. Wij danken u daarom dat we uw woord hebben als het woord der waarheid en als de woorden des levens en als de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarom mochten we ook vanavond bij elkaar zijn. Om ons te oriënteren, niet op wat de mens nou weer heeft uitgedacht, maar op uw woord, dat stand van voor de nederwerping der wereld. Wij willen u vragen, Vader, wees u dan ons nabij, terwijl wij hier zijn in die duistere wereld. Bewaar ons van de boze en richt ons oog op u, om Christus wil. Amen.